De vorige keer waren wij gebleven in het einde van Openbaring hoofdstuk 3. In de laatste twee brieven, min of meer. Daar heb ik wat lang bij stilgestaan, omdat ze in het bijzonder spreken over de tijd waarin wij leven. Aan de ene kant wellicht Philadelphia, hoewel ik dat meer in het verleden zie. Zoals ik gezegd heb, was de periode waarin het evangelie gepredikt werd. In heel de wereld feitelijk. Niet in de eerste plaats vanuit de kerken als zodanig, maar gewoon door individuele gelovigen. Want daar komt het op neer. Het is de tijd geweest van wat wij dan toch populair maar even noemen wereldevangelisatie. Maar die periode van Philadelphia die gaat over hier in de periode van Laodicea, waarvan de Heer zegt in vers 15, ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Was het maar een van beide, maar omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, vers 16, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. En ik persoonlijk herken daar ogenblikkelijk in de huidige situatie in het christendom en zelfs onder christenen, voor zover het wat anders is. Men is koud nog heet. Het is allemaal wel goed, het is allemaal wel aardig, het is ook heel interessant, dat hoor ik ook wel eens, hè. Hebben ze een bandje van me gehoord, zo vonden ze toch wel heel interessant. Dan denk ik altijd aan die kreet van de een of andere cabaretier, verrekt interessant, maar gaat u verder. How interesting, zeggen de Engelsen dan. En ze bedoelen dat het ze geen bal kan schelen. En zo is het tegenwoordig ook feitelijk, hè. Iedereen mag erover denken zoals hij wil en maakt verder niet uit. Men is lauw. Dat staat in tegenstelling tot Philadelphia, want ik moet nog even stilstaan bij vers 10. Waar staat, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Het is een populair vers uit de dagen van Philadelphia, van de afgelopen 100 jaar bedoel ik dus ongeveer. Een populair vers, omdat men in die dagen niet alleen het evangelie predikte, maar inderdaad terugkeerde tot de Bijbel en belang had bij de Bijbel boven al het andere en boven elke christelijke traditie of wat er voor door moest gaan. En zo vond men ook die waarheden rondom de wederkomst van Christus terug en ook die omtrent de opname van de gemeente. En de vraag in verband met de opname van de gemeente is eigenlijk niet of zoiets wel bestaat, want het is gewoon een Bijbelse term, dus bestaat het. Maar de vraag is altijd, welke gebeurtenis is dat? Of nog beter, wanneer vindt die gebeurtenis plaats? Ik bedoel, in het geheel van de heilsgeschiedenis, want ook in reformatorische kring, waar men niet gelooft in wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten, kent men de uitdrukking opname van de gemeente, maar beschouwt het als een aanduiding voor de gebeurtenissen op de jongste dag. Met andere woorden, als het op de jongste dag plaatsvindt, ben je de hele inhoud van de term dus eigenlijk ook weer gewoon kwijt. Zodat de vraag altijd is, opname van de gemeente, oké, maar wanneer dan en in welke omstandigheid? En helaas heeft men dit vers gebruikt om aan te tonen dat die opname van de gemeente zou plaatsvinden voor de zogeheten grote verdrukking. Want men leest dan voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Alsof er staat, de verdrukking die over de hele wereld komen zou of over alle volkeren sinds dat er een volk geweest is op aarde enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat verdrukking en verzoeking niet vanzelfsprekend hetzelfde is. Al is er wellicht wat verband tussen. Verzoeking kennen wij als niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word van God verzocht. Dat is Jacobus 1. Verzoeking kennen wij als in de uitdrukking waar de Heer zegt of belooft dat hij met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Verzoeking kennen wij ook als acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Jacobus hoofdstuk 1. En we kennen nog het beste, waarschijnlijk, uit de christelijke traditie, uit de uitdrukking, leid ons niet in de verzoeking, maar verlost ons van de boze. En het lijkt me duidelijk, en ik citeerde uit mijn hoofd, dit was Matthäus 6, ja, die laatste. En die andere was Jacobus en nog een uit Korinthe was, geloof ik. Maar waar het me om gaat is dat zo zonder meer duidelijk moet zijn dat in deze verse weliswaar gesproken wordt over verzoeking, maar dat het zeker niet gaat over de grote verdrukking. Zodat naar aanleiding van dit vers, het Openbaring 3, de vraag gerechtvaardigd is, waar gaat het over? Gaat het over de grote verdrukking of niet? En ik zeg, nee, ik denk het niet. Begrijp me goed. Als men zegt, maar de gemeente wordt toch opgenomen voor de grote verdrukking, zeg ik, ja zeker wel, zelfs minstens 3,5 jaar ervoor. Daar is geen twijfel over mogelijk, daar ga ik dus nou ook niet op in. En de reden waarom ik niet op inga is een heel eenvoudige. Ik geloof niet dat het hier staat. Ik geloof dat het ergens anders staat, op meerdere plaatsen, dat het uit nog weer andere plaatsen te concluderen valt. Maar niet dat het hier staat en men zou het hier dus ook niet werkelijk in moeten leggen. Het punt is namelijk dat verzoeking is altijd verleiding van de duivel, komt bij hem vandaan in ieder geval, om ontrouw te zijn aan het woord van God. Dat wil zeggen om het woord Gods los te laten. Heb ik nagevraagd aan Eva, u weet wel in Genesis 2, 3 en zo, hè? Heeft God wat gezegd? Ja, God heeft wat gezegd. Oké, God heeft wat gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. En je moet dat niet zomaar vertrouwen, enzovoort. Hè? Verzoeking is altijd verzoeking om het woord Gods los te laten. En het goede antwoord, de goede reactie op verzoeking is altijd die van... Er staat geschreven. Dat was Matthäus 4. Lucas 4 ook trouwens, geloof ik. In de verzoeking van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Bovendien zegt de Bijbel, verzoeking heeft tot doel om ons geloof te bouwen. Zodat verzoeking ons zou moeten terugbrengen tot de Bijbel. God heeft gezegd, en wat die anderen ook allemaal zeggen, maakt ons geen bal uit. De Bijbel zegt, God heeft gezegd, enzovoort. Dat is verzoeking. En die uren der verzoeking die over heel de wereld komen zal... Als u mij vraagt, ik denk dat die uren der verzoeking die over heel de wereld komen zal... inmiddels over heel de wereld gekomen is zelfs al... en dat die 100 jaar geleden of langer al begonnen is met de zogeheten schriftkritiek... waarbij men niet meer spreekt over wat de Bijbel zegt en de Bijbelse leer... maar waarbij men spreekt over hoe de Bijbel is samengesteld en wie dat gedaan heeft... en of die woorden wel correct zijn en of het wel van Gods wegen geïnspireerd is... of die bijbelschrijvers wel echte bijbelschrijvers waren... en of Jesaja inderdaad wel Jesaja was... of Deutero Jesaja of Trito Jesaja of Quarto Jesaja. En Daniel is niet geschreven door Daniel... en Genesis is samengesteld uit allerlei Oosterse bronnen... waaronder de Babylonische en al dat soort dingen meer... waardoor men ons langzamerhand heel onze Bijbel probeert af te nemen... En dat de Bijbel het woord van God is, zijn nog maar een paar mensen, u en ik namelijk, zijn nog maar een paar mensen die dat geloven en dan heb je het al gehad. Je mag blij zijn als men er iets goddelijks in ziet. Waar men dat iets goddelijks erin in de Bijbel zou moeten vinden, dat is volstrekt onduidelijk dan dus ook. En men heeft dan het recht om heel de Bijbel weg te gooien. Lees maar een gemiddeld Bijbelcommentaar van tegenwoordig en je leest dit soort termen erin. Maar dat het van Gods wegen geïnspireerd is, letterlijk... Gelooft men niks van. Dat God gesproken heeft, gelooft men eigenlijk helemaal niet. Dat er iets goddelijks in de mens zit, dat gelooft men. En waar mensen deze Bijbel zouden geschreven hebben, moet er dus ook iets goddelijks in de Bijbel zitten. Maar ook in de sprookjes van Grimm. De grimmige sprookjes dus. Heb je dat? Dat is uren der verzoeking. En als je tegenwoordig een predikant hoort spreken, nou kom ik weinig in een kerk, moet ik u zeggen, om principiële redenen. Maar je hoort ze wel eens voorbij komen op radio en televisie. Dan hoor ik altijd de duivel spreken. Niet dat ik dat erin zoek, ik ben van goede wil, maar ik hoor het altijd. Men schuift het woord aan de kant, die mensen zijn gevallen voor die verzoeking. En daar gaat het maar om. En hier staat, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. En op zich is het een wonder dat wij bewaard worden uit die verzoeking die over de hele wereld gekomen is. En zeker over heel de christelijke wereld, maar over heel de wereld feitelijk ook. Wij horen eigenlijk in deze wereld helemaal niet meer thuis. Wij zijn van vroeger, van de oude stempel enzovoorts. Hè? Van die ouderwetse mensen die geloven dat de Bijbel het woord van God is. Van die domme lui zijn dat, weet u wel. Dat zijn wij dus eigenlijk. Maar op zich is het een wonder dat wij hier nog zijn. En hoe komt dat? Aan de ene kant omdat de Heer ons bewaart... Aan de andere kant is de vraag, waarom bewaart de Heer ons daarvoor? En dat staat hier ook bij. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt. Men heeft daarvan gemaakt, traditioneel, het woord met betrekking tot mijn wederkomst. En het leidt geen twijfel, dat hebben wij bewaard. Dat bewaren wij, daar zijn we ook zuinig op. Maar ik geloof niet dat die term dat betekent. Dat kan de betekenis van de uitdrukking niet zijn. Het woord mijner lijdzaamheid is in gewoon Nederlands het woord mijner passie. Namelijk het woord, namelijk mijn passie. En ik weet niet of u het herkent. In dat geval kan ik het u niet uitleggen. Maar ik herken het wel, dus kan ik het wel uitleggen. Dat woord Gods is namelijk mijn passie. Dat is wat mijn leven drijft. Er zijn een paar dingen meer, die liggen op een ander niveau. Maar in de eerste plaats dit. Leidzaamheid is passie. Leidzaamheid wil zeggen dat men zich eraan overgeeft. En dat men er ook voor gaat. Dat men de consequenties ervan draagt enzovoorts. En de Heer zegt, omdat gij het woord, namelijk mijn leidzaamheid, of het woord dat mijn leidzaamheid in al gaf, bewaard hebt. Want het zal duidelijk zijn dat als er één passie, dat schijnt het goede Nederlandse woord te zijn voor leidzaamheid tegenwoordig, als er één passie was van de Heer Jezus, dan was het het woord. Het woord Gods. En datzelfde woord is ook onze passie. Die hebben we ook nodig, hè. Gij hebt leidzaamheid van nodig, staat er. Om bekwaam zijn tot de dienst aan de Heer. En zo had de Heer Jezus zelf die leidzaamheid nodig om bekwaam te zijn voor de dienst aan God. En om zijn loopbaan te lopen enzovoorts. Kortom, ik beschouw dat woord mijn leidzaamheid, die uitdrukking, als twee keer hetzelfde. Dat woord is die leidzaamheid en die leidzaamheid is dat woord. Nogmaals, als er één passie in het leven van een gelovige zou zijn, zou het dat woord zijn en dat naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Of in een heel eenvoudig kinderlijk Nederlands, als er iets in ons hart zou zijn dat ons dus drijft, als er iets in ons hart zou zijn wat ons levensinhoud geeft, zou het woord God zijn. Denk maar aan de Ark des Verbonds. Het was een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar wat was erin? Het woord God. Uitgedrukt in de twee stenen tafelen. In dat geval. Het beeld van het geloof van de Heer Jezus Christus. En ons tot voorbeeld uiteraard. En waar wij dat woord Gods bewaren. Daar, en nou heb je meteen het logische verhaal. Er valt niks meer aan uit te leggen. Waar wij het woord Gods bewaren. En in ons hart bewaren bedoel ik, niet op de schoorsteenmantel, waar we het in ons hart bewaren, daar worden wij van Gods wegen en via zijn woord bewaard voor de verzoeking. Dan heb je een soort overblijfsel uit het christendom, zal ik maar zeggen. En als het goed is, ik neem aan dat u erbij hoort, maar ik wou zeggen, dat zijn wij in de praktijk. We laten ons niks zeggen door die tegenstander, door de verzoeker. Wij zeggen gewoon, er staat geschreven. Staat er al heel lang geschreven, waarom zou het ineens veranderd moeten zijn? Wij blijven daar gewoon bij. En daardoor worden wij bewaard voor de verzoeker. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Meestal als ik het hoor bidden, dan schiet bij mij meteen de gedachte naar boven. Daar kan ik ook niks aan doen. Schiet de gedachte naar boven, die mensen zijn al lang verzocht. En zijn al lang in de macht van de boze. Meestal. Daar gaat het dus over. En die verzoeking komt zodanig over de aarde dat we vanzelf terechtkomen in Laodicea, in die brief van Laodicea, de periode van Laodicea, waarin men nog koud is, nog warm. Nog koud, nog heet. Maar dan zit het dus in lauw. Die zijn gevallen voor die verzoeking uit vers 10. Het resultaat daarvan zie je vandaag in de wereld om je heen. Volstrekte, maar ook volstrekte onverschilligheid. En ik heb het ook gewoon zien gebeuren. Je zit 50 jaar geleden ergens het evangelie ging prediken met een tent evangelisatie in Bolsward of zo. Dan had je het risico dat ze de bakstenen door je tent heen gooiden, de haringen uit de grond trekken. Een en al vijandigheid. En tegenwoordig, ze lopen je straal voorbij, het maakt ze gewoon geen bal meer uit. Totale onverschilligheid. Wij noemen dat tolerantie overigens. En wij beroemen ons erop hier in Nederland. Tolerantie. Maar het is niet tolerantie. Het is volstrekte onbenul. Het is volstrekte onverschilligheid. Men loopt met de ogen dicht. Men wil niet weten wat er gebeurt en waar het naartoe gaat. En zegt, zal mij mijn tand op een houtvlot. Dat is uitduidelijk. Maar... Zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet. Daar ontbreekt dus elke vorm van leidzaamheid. Dat is het probleem. Men zegt vers 17, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dings gebrek. Ik heb nergens gebrek aan. En de Heer zegt, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is de beschrijving van het christendom in onze tegenwoordige tijd. Onze religie. Maar wij horen daar als goed is helemaal niet bij. De Heer zegt dus ook, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden alsnog, en witte klederen kopen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Toen zei iemand, maar je kan die dingen toch niet kopen, je krijgt ze toch uit de genade Gods. Dan zeg ik, ja, maar je moet het gewoon lezen in het verband waarin het staat. Het idee is dat het bezit wat men denkt te hebben wel degelijk zou moeten opgeven om deel te krijgen aan de genade Gods. Aan wat de Heer geeft. Zolang wij vasthouden aan de oude mens en al wat daarbij hoort, zolang wij vasthouden aan de wereld en erkenning en rijkdom, macht, invloed enzovoorts in de wereld, hebben wij geen deel aan dat goud komende uit het vuur en aan die witte klederen enzovoorts. En dus men zal het in moeten ruilen. En daarom heet het kopen. Je kan kiezen voor de rijkdom van de wereld. Christelijke kerken doen dat gewoonlijk ook. Maar wij kiezen liever voor de andere kant. En zingen met Johannes de Heer samen. Neem de wereld, maar geef mij Jezus en alle zegeningen die in hem ja en amen zijn uiteraard. Er staat trouwens ook, en zalf uw ogen met ogen zalf opdat gij zien moogt. Zalfolie is altijd een beeld van de Heilige Geest. En waar men die geest ontvangt en bovendien die geest zijn werk laat doen, zullen wij inderdaad ziende worden, uiteraard. Want we hebben de geest ontvangen, opdat we zouden weten, en dus zien, zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar dat weet men in Laodicea absoluut niet. En dus is men blind. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u alsnog tot de Heer. Want de Heer staat aan de deur te kloppen. Ook meer specifiek aan de deur van de kerk dus eigenlijk, want dat is wat in vers 20 de meest voor de hand liggende betekenis is. Zie ik staan de deur en ik klop. Daarna staat er indien iemand mijn stem zal horen, want in het algemeen gaat die deur niet open, maar voor sommigen gaat die uiteraard wel open, wanneer men inderdaad komt tot geloof in de Heer Jezus en zijn woord. En daarop vertrouwt in plaats van op de religie, de eigen religie, zo niet de christelijke religie. Men zou de deur voor hem open doen en hem binnenlaten. En de wereld buitensluiten, uiteraard. Zoals de situatie was in de tijd in de opperzaal waar de discipelen verzameld waren. En de deur dicht om de vrezen der Joden. Dat is de religie van die dagen, dus die was buiten. Maar terwijl de deur dicht was en de religie was buiten gesloten, kwam de Heer Jezus binnen. Dat is het beeld van de gemeente zoals die zou moeten zijn. Die heb je toch, hè? Niet voldoende. Kom je terecht bij Jozef en zijn broeders in Egypte. En u weet, Jozef stuurde al die Egyptenaren de deur uit, deed de deur op slot en zei, ik ben Jozef. En waar de Egyptenaren buiten waren, was Jozef ineens in hun midden. Het was even schrikken, maar het liep goed af. Maar zo is het met ons toch ook. We zetten de wereld buiten de deur, we laten de Heer binnen, het is even schrikken, maar goed. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 4 en 5, noem ze in één keer, omdat het feitelijk om één visioen gaat. Want nadat in hoofdstuk 2 en 3 in deze 7 brieven feitelijk de hele geschiedenis van het christendom, zo te zeggen, beschreven werd op voorhand, komen wij terecht bij het eigenlijke onderwerp van openbaring, dat zeg ik dan maar zo. Want het gaat natuurlijk niet om de verberging van de Heer Jezus Christus of de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is hoofdstuk 2 en 3. Maar het gaat uiteindelijk om de openbaring van Jezus Christus en zijn Koninkrijk. En de inleiding daartoe vinden we feitelijk hier in hoofdstuk 4 en 5 in een visioen waarvan staat, na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. Waardoor Johannes dus inderdaad in de hemel gewoon naar binnen keek. Dat wil zeggen, verborgen dingen zag. En wat hij dan ziet is gewoon een uitbeelding van de hemelse situatie, om zo te zeggen. Begrijp hem goed, het is nog steeds een visioen. Een van de problemen in verband met het boek Openbaring is dat men dikwijls geneigd is om die dingen helemaal letterlijk te nemen. En als het dus staat, ik werd in de geest en er was een troon gezet in de hemel, vers 2, en er zat iemand op de troon en de troon was het aanzien gelijk Jaspis en Sardius. Dan denkt men dat Johannes hier een beschrijving geeft van de situatie zoals die in de hemel is. Alsof er een foto gemaakt is, zal ik maar zeggen, of een schilderij. En hij beschrijft de foto boven het schilderij. En dat is niet zo. Het is een visioen, het is een symbolische voorstelling van zaken. Dat vinden we trouwens altijd in verband met de dingen in de hemel zelf. Wij kunnen ons die dingen toch niet voorstellen. Ze onttrekken zich aan ons voorstellingsvermogen. En dus wordt het ons op symbolische wijze voorgesteld, zodat we toch enig begrip van die dingen zouden hebben. Zo werkt het nou eenmaal. U denkt toch niet echt dat de Heer al 2000 jaar op een letterlijke troon in de hemel zit? Dat geloof u toch niet zelf? Dat is een symbolische voorstelling van zaken. Zit aan mijn rechterhand totdat... U denkt toch niet dat u daar steeds in één stoel zit en dat is het dan? Het is symboliek, gewoon. En dat is dit ook. Na deze zag ik een deur was geopend in de hemel... en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin... met mij sprekende, dat wil zeggen, het is dezelfde omroeper... de verteller in het verhaal, of in de opera, of in de musical... kun je dat ook hebben, of in een film, een verteller. Iemand die voor de ondertiteling zorgt, zal ik maar zeggen. Zoiets is dat, niks moeilijks aan. Die zei, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet... En terstond werd ik in de geest, want het is een visioen, het is een zinsverrukking. Dat is een van de oud-testamentische termen. En hij zegt, ziet, er was een troon gezet in de hemel en er zat een op de troon. En degene die erop zat was in het aanzien de steen Jaspis en Sardius gelijk. Ja, hoe dat eruit ziet heb ik ook geen flauw idee van. Maar waar het over gaat, gewoon in verband met deze edelstenen... is dat uitdrukking gegeven wordt aan dingen van eeuwigheidswaarde, om zo te zeggen. Aan edele dingen, kostbare dingen. En ze zijn kostbaar en edel omdat ze blijvend zijn. Edelstenen en edele metalen zijn daar nou eenmaal de uitbeelding van. Voor degene die vindt dat hij moet weten wat Jaspis is en wat Sardius is... zeg ik, oké, er zijn stapels boeken over geschreven... maar ik geef u op voorhand de verzekering dat u er niet uitkomt... want hoe meer u leert over edelstenen, hoe verwarrender het wordt. Omdat de nomenclatuur, de naamgeving, zeer onduidelijk is. En voor de een is een jaspis die steen, en voor de ander is een jaspis die steen. De ander zeggen, nou, het is eigenlijk gewoon diamant, maar goed... weet je veel. En de een zegt heeft die kleur, de ander zegt heeft die kleur. De andere hebben een verhaal van 12 edelstenen behorend bij de 12 stammen van Israël. Dat geloof ik ook, maar welke zijn het dan? In gewoon modern Nederlands. En zelfs dat is moeilijk te benoemen. Daar kom je niet werkelijk uit en ik denk ook niet dat het zinnig is om zich daar werkelijk in te verdiepen. Het gaat in de eerste plaats om de algemene gedachte. Het is een eeuwige troon, een troon die niet wankelt. Jaspis en Sardius gelijk en een regenboog was rondom de troon. Ik denk niet een halve regenboog zoals wij hem zien, maar een hele regenboog. Dat wil zeggen een cirkel waarin alle kleuren van het licht tot uitdrukking gebracht worden. De boog is sowieso een beeld van een kroon. Bovendien zei de Heer dat hij ooit een keer de wereld definitief zou oordelen door vuur. En als teken daarvan liet hij ook een regenboog zien. Als uitbeelding van zijn kronen, van de macht die hij heeft gewoon. En als uitbeelding ook van de veelkleurige wijsheid Gods, zoals het letterlijk staat in Efeze hoofdstuk 3. Een regenboog was rondom de troon in het aanzien der steen smaragd gelijk. Nou, smaragd is groen, de regenboog zal wel niet groen geweest zijn, want dan is het geen regenboog. Dus smaragd zal wel de kleur zijn van de troon, neem ik eraan. Ook uit edelstenen dus. Hè? Begrijp je me goed, deze oude wereld, de aarde als zodanig bestaat uit stenen. Van hele grote, dan heet het bergen, tot hele kleine, dan heet het gruis of zand of stof. Het zijn hele kleine steentjes, maar het is allemaal hetzelfde spul. Het is over het algemeen niet edel. Maar edelstenen zijn dus de uitdrukking van een nieuwe schepping. Een veranderde wereld waarvan het belangrijkste kenmerk is dat die nieuwe wereld licht doorlatend is, doorluchtig is. Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Die heb je toch, hè? Je kunt er doorheen kijken, min of meer. En indien je er niet doorheen kunt kijken, dan nog het licht gaat er doorheen en wordt erin soms gebroken, afgebogen en daardoor ontstaan de diverse kleuren ook. Het kenmerk van deze wereld is dat het licht er wel op schijnt, maar niet doorheen. Het ontvangt het licht niet. Maar het kenmerk van een nieuwe schepping is feitelijk dat het niet alleen het licht Gods ontvangt, maar ook inderdaad opneemt en eventueel doorgeeft. Heb je dat? Goed. Daar komen we nog wel eens op terug. Vers 4. Rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen, oudsten, ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Wie die 24 ouderlingen zijn, ja hoor eens, daar kun je moeilijk over doen. Er staat er niet bij namelijk, dus je kan erop promoveren, zeg ik altijd. Je kunt het zelf bedenken. Je kunt ook gewoon in de Bijbel zoeken naar ouderlingen en eventueel naar 24. En eigenlijk, als je op bladzijde 1182 bent, hoef je er niet meer naar te zoeken. Want dan weet je dat al lang uit de voorgaande Bijbelboeken. Goed, beginnen we. Er staan één troon en dan nog 24. Die heb je toch? Eén troon en 24 eromheen. Dat heb je begrepen, hè? Als op die 24 tronen nou ouderlingen zitten, oudsten, hoe heet de figuur dan die op die ene troon zit in het midden? Er staan 25 tronen, op 24 tronen zit een oudste. Wie zit er op de 25ste, eigenlijk de eerste troon? Ook een oudste. Maar dan de oudste van de oudsten. Eén die het hoofd is van de oudsten, noemen ze een ander woord voor oudsten. Want we hadden haast, ik doe het even snel. Ander woord voor oudsten. Eerstelingen. Want de oudste is de eerste. De oudste in rang is de eerste in rang. Is de hoogste in rang. Een oudste is een eersteling. De oudste kwam ook het eerst. Nou weet u toch hoe het zit? Noem eens een verzameling eerstelingen. Met één woord. Een verzameling oudsten. Een verzameling eerstelingen. Eén woord. De gemeente. Noem nog eens een ander woord voor oudste of eerstelingen. Oudste, eerstelingen. Eerstgeborenen. In de grondtekst is dat eigenlijk hetzelfde, maar vooruit. In de verstaande vertaling niet. Eerstgeborenen. Zonen. Erfgenamen. Priesters. Het is allemaal hetzelfde. En nog een. Koningen dus. En dan ben je rond, want dan ben je weer terecht bij de troon. Sommigen vinden dit allemaal veel te snel en veel te moeilijk. Goed, dan neem ik een andere route, dan wordt het nog lastiger. Hè? Eerstelingen waar? In de eerstelingen in de hemel. Nou, of die lui in de hemel zijn allemaal eerstelingen omdat ze er altijd al waren. Nou ja, van het begin der schepping Gods. En als het daarna dan alsnog eerstelingen zijn specifiek. Eersten die naar de hemel gegaan zijn, dus kennelijk. Wie kunnen dat dan zijn? Ook alleen maar de gemeente, want de gemeente bestaat uit de enige categorie van mensen die überhaupt ooit naar de hemel gaat. Zo niet daar al gezet is, maar vooruit. Dat weet u toch? Alleen de gelovigen uit onze bedeling, omdat ze eerstgeborenen zijn, eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, in afwachting van de wederkomst van Christus, die gemeente, die krijgt op grond van het eerstelingschap, en dus van het eerstgeboorterecht, een hemelse positie. Oud-testamentische gelovigen gaan niet naar de hemel, zijn ook niet in de hemel, en zullen ook niet naar de hemel gaan. Ze zijn ook nooit beloofd, dat was nooit de bedoeling geweest. Zij waren trouwens ook geen eerstelingen. Ze waren wel gelovigen, maar ze waren niet wedergeboren omdat het niet kon. Er was nog niemand wedergeboren. Christus is dé eersteling, dus daar was het wachten op. Maar ja, toen waren Abraham en David en hoe ze maar heet uit het Oude Testament al overleden. Dus ja. En dus waren de discipelen en de gelovigen die daarop volgden, waren eerstelingen. En dus zei de Heer tot zijn discipelen, als gij mijn gevolg zult zijn, Matteüs 19, in de wedergeboorte, zult ook gij met mij zitten op tronen, oordelende de geslachten Israëls enzovoort. En dat is wat de gemeente is feitelijk. Dus eerstgeboren of ouderlingen in de hemel, kan niet missen, dat moet de gemeente zijn. Er is niks, maar dan ook helemaal niks moeilijks aan. Wij zijn geroepen om kronen te ontvangen en dus om op tronen te zitten. Er staat toch in de brieven uitgebreid. Er staat toch uitgebreid dat we kinderen God zijn, Romeinen 8, en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En er staat nog in Hebreeën 2 dat Christus vele zonen, mede-erfgenamen namelijk broeders, tot heerlijkheid zou leiden. En er staat toch dat hij de eerstgeborene zou zijn te midden van vele broederen, dat was weer Romeinen 8. Nou, u vindt het hier uitgebeeld. Die ene eerstgeborene samen met de hele gemeente van eerstgeborenen, symbolisch uitgedrukt uiteraard in 24 oudsten. En dan nog een argument. Je leest 24 en wat denk je dan? Wat raar, waarom zijn er geen 12? Want je hebt in de rondgang van de zon officieel heb je 12... fasen. Tekenen van de dierenriem, maar goed, dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, maar zo heet het nou eenmaal. 12 maanden in wat klassieke Nederlands, 12 maanden. En je hebt in de rondgang van de klok 12 uren, ook in de Bijbel. En je hebt in de opstelling van Israël rondom de Ark des Verbonds, rond de tabernakel, in de woestijn, 12 stammen van Israël. En je hebt in het Nieuwe Jeruzalem, de muur, 12 poorten en 12 fundamenten, met daarop de namen van 12 stammen van Israël en ook de namen van de 12 apostelen bovenin. Het zijn altijd 12, waarom zijn het er 24 hier? Vanwege die 2, er zit een 2 in, dat begrijpt u toch? Het is 2 maal 12. Het is het dubbele deel. En het dubbele deel is voor de eerstgeboren. Tel 2 keer. Symboliek. Komt dat nog vaker in de Bijbel voor? Jawel, natuurlijk wel, want we vinden in het Oude Testament dat David in de tijd de priesters, het priesterschap, indeelde in 24 priesterorden. Dus 1 Kronieken 24. En daarna had hij onder de levieten ook nog de zangers, weet je wel, die dienst moesten doen bij de tempel. Is bij de tabernakel, later bij de tempel. En hij verdeelde ze in 24 zangkoren. Dat is 1 Kronieken 25, een hoofdstuk verder. Zangerorden. Maar de priesters en zangers zijn wel degelijk een uitbeelding van de gemeente. Het Oude Testament is een beeld van het Nieuwe. En dus het is een uitbeelding van de gemeente. En het kan ook niet missen, want wat doen die 24 oudsten in dit visioen? Wat doen ze? Ze zingen. Nou ja, ze zeggen iets gezamenlijk, maar dat deden de engelen in Bethlehem ook. Op 25 december, zullen we maar zeggen. De engelenkoren zongen, zeggen wij. Er staat nergens in de Bijbel dat ze zongen. Maar het is wat zingen is. Gemeenschappelijk wat opzeggen. Zo zongen wij vroeger de tafels van 1 tot en met 10. Gezamenlijk. Niet op een melodie, maar 1 en 1. 1 keer 1 is 1. Houd toch op. Ja, ik heb als kind wat geleden. Maar vooruit. Maar 24 is gewoon het dubbele deel, eerst geboorterecht en dus is er geen één weg, het is gewoon de gemeente. En die ene troon in het midden is de uitbeelding van het hoofd van de gemeente, de eerstgeborene te midden van zijn broeders, enzovoort. En nu vindt u de hemelse positie van de gemeente uitgedrukt. Begrijp u me goed, dat is niet een positie pas na de opname van de gemeente, zoals sommigen zeggen. Sommigen zeggen dan meteen, nou hier in Openbaring 4 is de gemeente al in de hemel. Ik moet u zeggen, de gemeente was altijd al in de hemel en nergens anders. Die heb je toch, hè? Denkt ook nooit iemand aan, maar dan moest je maar eens oefenen, dit soort dingen. De gemeente is altijd al met Christus gezet in de hemel. En op het moment dat iemand tot geloof komt, wordt hij van Gods wegen wedergeboren en daarmee tegelijkertijd gezet in de hemel. Het is altijd al de hemelse positie en onze wandel, ons burgerschap, onze erfenis, onze schat, kortom wij zelf, zijn in de hemel. Maken deel uit namelijk van de onzienlijke, de hemelse dingen. En dat wordt makkelijk bewezen, de wereld kent ons immers niet. In onze werkelijke hoedanigheid, zei de Heer toch, de wereld zou ons ook niet kennen. Dat is omdat we gezet zijn in de hemel en kan ons dus inderdaad niet kennen. Nou goed, gaan we weer verder. Zij hadden gouden kronen op hun hoofden, natuurlijk, want de gemeente is tevoren verordineerd om tot zonen, tot erfgenaam te worden gesteld. En die zou een kroon ontvangen. Bovendien in de voorgaande 2 hoofdstukken is het meerdere keren aangehaald. Dat de gelovigen zouden deel hebben aan de troon van de Heer Jezus, staat zelfs in vers 21 nog van hoofdstuk 3. Dus vooruit maar weer, hoef ik verder niet toe te lichten. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. Dat is ook 3 keer hetzelfde, want bliksemen en donderslagen, dat zijn stemmen. Bliksemen en donder wordt geacht de uitbeelding te zijn van het spreken van God. En als God in de toekomst spreekt, ook in de dagen van de grote verdrukking, heette dat de bliksem komt van het oosten naar het westen. Ze spreken vanuit de hemel. En daarna staat er, en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon. En als je nou eerst niet verder leest, dan weet je al waar die vurige lampen een beeld van zijn. Zeker omdat het er 7 zijn. Wij zijn ze namelijk al tegengekomen aan het eind van hoofdstuk 1. zijn ook een uitbeelding van de gemeente, meer specifiek van de priesterlijke functie van de gemeente. Waarom zijn het er nu ineens niet 24, maar 7? We zeggen gemakkelijk, 7 staat voor het werk Gods in het algemeen. Niet maar een volmaakt getal, dat zijn alle getallen. 7 staat voor het werk Gods. En waar het werk Gods tot uitvoering gebracht wordt in Christus, maar daarmee ook door de gemeente waarvan Christus het hoofd is, of andersom, door de gemeente die immers het lichaam is van Christus, wordt de gemeente dus ook voorgesteld als 1:7, namelijk voor zover die uitdrukking geeft aan het werk Gods. En waar het werk Gods is, de openbaring van zijn woord in de eerste plaats, en daarmee zijn heerlijkheid, vinden we dus per definitie 7 lampen. En zelfs als er maar 1 lamp is, zijn het nog 7 armen. Meestal. 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, want dat is onze positie voor de troon. En dan staat er welke zijn de 7 geesten Gods. En u zou moeten bedenken dat dat niet in strijd is met wat ik al gezegd heb, want geest staat ook voor geestelijk werk, voor onzienlijke dingen in het algemeen. Geesten zijn niet alleen maar wezens die we niet zien kunnen, maar het zijn alle abstracte dingen. Het is een soort verzamelwoord. De 7 geesten Gods staat gewoon voor het werk Gods. Dat hij doet door de gemeente en dat hij ook straks in de wederkomst van Christus zal doen door de gemeente. We zingen weliswaar soms, als mijn arbeid is volleindigd en mijn strijd hier is voorbij. Dan moet ik u zeggen, nee, onze arbeid is nooit volleindigd en de strijd als zodanige is ook niet echt voorbij. Straks bij de opname van de gemeente of iets dergelijks. Maar die strijd hier is dan voorbij. Vanuit dit lichaam zal ik maar zeggen, vanuit het aardse lichaam. Maar ons werk voor de Heer, onze bediening voor hem gaat door tot in eeuwigheid. Want wij worden hier voorbereid op die toekomst. Straks in de wederkomst van Christus hebben wij nog steeds dezelfde functie als die we ook hebben. Namelijk het woord Gods bewaren en bekendmaken aan wie het maar horen wil. En wellicht zelfs aan degene die het niet horen wil. En zo komen wij bij vers 6. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. Kristal is het woord voor stof als zodanig. Glas duidt niet op een bepaalde stof, maar wil alleen zeggen dat het doorschijnend, doorzichtig en in de staat of dan doorluchtig is. Vandaar dat je later ook tegenkomt goud, doorluchtig gelijk glas. Het woord glas is niet de aanduiding van een stof, dus dat is het woord kristal. Glas is de aanduiding, althans in de oude talen, dus die van de Bijbel, voor dat het licht doorlatend is. Een glazen zee, kristal gelijk. Daarna weet ik dat er wat vreemde ideeën zijn over een glazen zee. Ik heb mensen gekend die dachten dat ze in de toekomst gaan rolschaatsen op de glazen zee. Ja, schaatsen doe je als de zee, als het water hard is immers. Glazen zee. Maar ik moet u zeggen, berust op een misverstand, want daar gaan we even. Wij kennen namelijk, behalve een glazen zee in de Bijbel, ook een koperen zee. Een koperen zee. Dat is gewoon een wasvat. In verband met de tempel. Koperen zee. De zee staat voor een hoeveelheid water. Een tamelijk grote hoeveelheid water. Maar dat kan zich ook bevinden in een wasvat. Kan ook in een afgrond zijn. Maar goed, maar het kan ook een wasvat zijn. Een koperen zee is een koperen wasvat en een glazen zee is dus een glazen wasvat. En dat is ook wat hier staat. Begrijp je me goed? Er is geen enkele reden om te denken dat er in de hemel een grote zee, een grote vlakte is van glas of iets dergelijks. Maar we vinden hier een wasvat uitgedrukt. We vinden hem trouwens ook nog in Openbaring 15 vers 2... Maar een koperen zee vindt u in 1 Koningen 7 vers 23 en is dus gewoon een koperen wasvat. En een glazen zee is een glazen wasvat, daar is ook verder niks moeilijks aan. En het staat dus uiteraard voor reiniging, het is een uitbeelding van zuiverheid eigenlijk, reinheid. Dat is het wasvat in het algemeen en als het doorzichtig is als zodanig, dan is het ook een uitbeelding van reinheid, van zuiverheid en eigenlijk dus ook van eeuwige dingen. En dat is wat het is. Het idee is namelijk dat deze 24 oudsten, zelfs de 25 kun je nog zeggen, dat die inderdaad gereinigd zijn. gezuiverd zijn, volmaakt zijn geworden en hoe het allemaal heten mag. Hè. En bovendien kun je ook nog zeggen, het werk God, zoals uitgedrukt, hier kan men noemen een werk van reiniging, zuivering. Waarbij immers deze oude schepping, dit oude kleed, het vuile kleed, vervangen wordt door een nieuwe, schone of eventueel gereinigd wordt, want zo kan het ook gezegd worden. Ik denk ook dat het bovendien rechtstreeks van doen heeft met de priesterlijke positie van deze 24 oudsten, zo niet 25 oudste priesters naar de ordening van Melchizedek. En u weet, priesters voordat ze hun dienst begonnen moesten ook gereinigd worden. En bovendien werden ze gereinigd ook eerst eenmalig wanneer ze in het priesterambt gesteld werden. En dat is wel het uitdrukt. Daarna maar verder, vers 6, in het midden des troons en rondom de troon, vier dieren, hoe dat kan in het midden en rondom de troon, dat begrijp ik dus niet, maar ik hoef het ook niet uit te tekenen, dat scheelt weer een stuk, want ik weet niet hoe je vier dieren moet uitbeelden, moet tekenen, rondom de troon, maar ook in het midden van de troon. Maakt me verder niks uit. Ik zeg gewoon, bij die troon zijn vier dieren. U weet, een dier in het Nederlands kan elk beest zijn. Een dier in het Engels is een hert. Nee, het kan ook nog zijn je liefje. Yes, dear. Ja, kan ook nog. Waarmee je maar weer ziet dat de betekenis van zo'n woord niet zo vast is zoals wij in het Nederlands. Een dier is een beest. Dat is niet zo. Het woord dier is de aanduiding namelijk van een levend wezen. En in taalgebruik en in verschillend taalgebruik wordt het dikwijls beperkt tot een specifiek levend wezen. Uiteindelijk zelfs tot specifiek onze geliefde dier. Maar goed, vier dieren. Je hebt trouwens ook reindieren, hè? Toch? Sinds kerstfeest. Rudolf onder andere, ja. Goed. Vier dieren, vier levende wezens is het idee. Zijnde vol ogen. En voor alle duidelijkheid staat er dan nog bij van voren en van achteren. Wat die ogen betreft, dat is makkelijk genoeg, want daarvan staat in hoofdstuk 5 vers 6, dus een halve bladzijde verder. Zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn of worden in alle landen. En hier in 4 vers 6 is sprake van vol ogen van voren en van achteren. En daarmee wordt dus uitgedrukt dat deze vier dieren een geestelijke betekenis hebben. Want ogen staat voor geest. Ogen hebben van doen met licht en daarmee met wijsheid. Maar daarmee ook met abstracte, dat wil zeggen onzienlijke dingen. En dat is wat deze vier dieren ook inderdaad uitdrukken. Geestelijke waarheid. En ze hebben ook inderdaad een symbolische betekenis. Begrijp je me goed? Er staat vervolgens in vers 7, het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk en het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Ja, hoe dat er nou precies uitzag, probeer het maar weer eens uit te tekenen. Het zal u waarschijnlijk toch niet lukken. Maar wat we via deze beschrijving in vers 7 wel weten, is dat deze vier dieren op een of andere wijze overeenkomen met die vier dieren in Ezechiël 1 en met die vier uit Ezechiël 10. Dat waren dezelfde, maar ze worden toch anders beschreven. En het aardige is dat ze in Ezechiël beschreven worden uiteindelijk als cherubs. Of cherubim, als je ook het Hebreeuwse meervoud neemt. En omdat men het ziet in de hemel, die cherubim, of men ziet het in een visioen, want dat was het geval van Ezechiël, heeft men ervan gemaakt, nou ja, het zijn levende wezens, ze zijn hemels, dus zijn het een soort engelen, want wij noemen alle hemelse wezens engelen. En sindsdien spreekt men over engelen, aartsengelen, cherubim en serafim en zo verder. Ik moet u zeggen, de berust op misverstand, tamelijk noodlottig misverstand. Want ik moet u zeggen dat wij nog wel meer van dit soort vreemde dieren kennen. Zogenaamde levende wezens in afbeeldingen. Dit is ook een afbeelding, een uitbeelding mag ook. Wij kennen bijvoorbeeld ook de Sphinx. Die heeft soms het aangezicht van een dit en soms het aangezicht van een dat. Maar het is niettemin altijd een Sphinx. Het is een combinatie van twee verschillende beesten of wezens uitgebeeld als één. Binnen dat kader hebben we trouwens ook nog altijd een griffioen. Die ben ik ook nooit vergeten. Een griffioen. Heb je wel eens een griffioen gezien? Nooit de artis geweest? Dierentuin moet je toch eens navragen of ze niet een griffioen hebben. Moet je gezien? Nee, broeder, ze bestaan ook niet. En toch bestaan ze. Een griffioen. Men weet hoe die eruit ziet. Het is een leeuw met een aardeskop. Zo'n beest, zo'n dier bestaat niet. Wel in allerlei afbeeldingen, in de symboliek namelijk. Zo bestaat er ook een eenhoorn. Weet je wel, dat is een soort paard met één hoorn op zijn voorhoofd. Maar ze bestaan niet. Alleen wel in de symboliek. Ze hebben een symbolische betekenis. En daar gaat het om. Een draak bestaat ook niet, hoor. Sinterklaas trouwens ook niet, hoewel het niet aardig is om de goed heilig man in eer aan te noemen met één draak. Maar goed, ik heb ook even adem gehaald tussendoor. Het bestaat ook niet, het is symboliek. Die begrijp je toch? En Klaas vaak bestaat ook niet. En zo verder. Maar we hebben er geen moeite mee. Ze bestaan in de symbolische betekenis. Die wij meestal kwijt zijn. Maar niettemin, dat is wat ze zijn. En zo kom je deze vier dieren dus inderdaad tegen in Openbaring 4. Maar ook in Ezekiel 1, Ezekiel 10. En zo verder. En op nog wat andere schriftplaatsen ook. Alleen daar heten ze die dieren ook niet weer Gerubs. Maar dan heten het weer een seraf. In het meervoud Serafim. En in het Nederlands Serafijnen. Met dank aan Vondel, die dacht dat zijn overleden kindje een serafijntje was geworden. Een engeltje was geworden. Dat noemt hij de serafijn. Maar het is een misverstand. Een seraf is een gerub en het bestaat niet. Het heeft alleen symbolische betekenis. En het probleem is dan vervolgens weer dat als je vraagt, wat is dan de symbolische betekenis? Men het ook niet weet, omdat de Bijbel het nergens vermeldt, naar het schijnt. Maar toch is het heel eenvoudig. Deze dieren worden gerub genoemd en het woord gerub is rechtstreeks verwant aan het woord begoer. Het zijn namelijk dezelfde letters, begoer. Het zijn dezelfde letters en begoer, of bagar eventueel, is een eerstgeborene. En een gerub is een anagram, letterwisseling, van begoer, maar ook van berech, namelijk een knie, en dus van knielen, en zo verder. En daarmee ook van barach, dat staat voor zegenen. Het is eigenlijk altijd hetzelfde beginsel, hetzelfde begrip. Want het slaat op eerstgeboorterecht. De eerstgeborene gaat op zijn knieën voor God en ontvangt dan vervolgens de eerstgeboortezegen. Nee, wij kennen het nog als hij gaat op zijn knieën en krijgt een klap met een zwaard op zijn schouder. En zo wordt hij tot ridder geslagen. Maar dat is precies hetzelfde. Alleen een paar duizend jaar later, maar vooruit. Het is het eerstgeboorterecht ontvangen. En een gerub is gewoon de uitbeelding van eerstgeboorterecht. Van de heerlijkheid, de hoedanigheden van de eerstgeborene. En daarom, als ze geteld worden in de Bijbel, kom je er vier tegen. Ze worden niet altijd geteld. Soms is er ook maar één. Maar als ze geteld worden, als ze staan hoeveel er te zijn, zijn het er altijd vier. Namelijk hier en in Ezekiel 1 en Ezekiel 10. En eigenlijk ook op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, want het waren ook cherubim. Meestal maakt men er daar twee van, maar ik ben nog steeds van mening dat men die teksten die erover gaan verkeerd leest. Twee aan elke zijde. Ik heb goed opgelet bij de tafels van vermenigvuldiging, dat heb ik u al verteld. En ik heb begrepen, twee aan elke zijde tegenover elkaar krijg je twee keer twee. Dan heb je de vier, dat kan het niet helpen. Er staat niet aan elke zijde één, er staat aan elke zijde twee. Daar heeft men van gemaakt, twee. En dus aan de ene zijde één en aan de andere zijde. Maar bij mij is twee keer twee gewoon vier. En dus heb je ook daar vier cherubim, net als in andere plaatsen waar ze genoemd worden. Lees dit maar eens na voor de aardigheid. Maar waar het om gaat is dat een cherub gewoon een bagar, een begoer is. Dat heet een letterwisseling. Sommigen denken dat dat een kwestie is van een puzzeltje. En dat is niet zo, want ook in het Nederlands, maar ook in andere talen, bestaat hetzelfde verschijnsel ook. De letters worden verwisseld en het woord blijft gewoon dezelfde betekenis houden. Voorbeeld, een geps.
En een webs.
Dat rekent men niet goed Nederlands. Maar het is een kwestie van tijd en dan wordt dat gewoon erkend. Maar we kennen in het Nederlands nog wel het woord lid tegenover deel. En het meervoud is helemaal duidelijk. Leden of delen is gewoon precies hetzelfde, maar er zijn wel twee letters verwisseld. Er zijn nog meer van die woorden, maar ze willen me zo gauw niet te binnen schieten. En dat heet in de taal een anagram. Dat is niet een puzzel, dat is gewoon een taalkundig verschijnsel. Letterkeer, letterwisseling. En er staat ook, eerstgeborene wisselt van letter met knie of met zegenen. De knieën gaan en gezegend worden, maar het is toch hetzelfde begrip. En als het nog een keer gewisseld wordt, dan krijg je het woord gerub. De gerub is dus een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Van zijn eerstgeboorterecht, de heerlijkheid van de eerstgeborene namelijk. En dus als je ze al zoekt, cherubim, vind je ze rond de troon. Proef op de som, waar vind je ze? Bij de Hof van Eden, toen die afgesloten werd, cherubim bij de poort. Om de troon te bewaken. En daarmee kom je bij de boom des levens terecht eigenlijk, want die staat altijd bij de troon. Lees maar na in Openbaring of in Ezekiel 48, waar het maar is. Waar kom je ze tegen, cherubim? Op de ark des verbonds, op het verzoendeksel. Maar die heet de troon der genade. Van daaraf zou de Heer spreken en regeren. En dus vind je daar ook vier cherubim. Natuurlijk zijn het er vier. Daar heb ik niet de minste twijfel over. En dan heb je nog Jesaja 6. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En de serafs. Daar heette het serafs, maar uit de beschrijving volgt wie ze zijn. Dezelfde als de cherubim. En seraf betekent de vurige. En daarmee verwant aan de hemel, maar dat ga ik nou zo gewoon niet uitleggen. Maar je vindt ze rond de troon. En hier in Openbaring dus ook. Ze geven uitdrukking aan de heerlijkheid van de eerstgeborene. Kan trouwens niet missen, want in Ezekiel 1 en in Ezekiel 10 vind je ze ook. Daar hebben ze in tweede instantie inderdaad cherubim. En in het complete visioen, of raderen in raderen, weet je wel, dat visioen is dat. Maar als het hele visioen bij elkaar genomen wordt, wordt het aangeduid als de heerlijkheid des Heren. Het hele ding, wat het maar is, was. Het heet in zijn geheel de heerlijkheid des Heren. En is een uitbeelding van de opgewekte Christus. Daarom werd dat visioen, dat ding, ook het laatst gezien op de Olijfberg. Dat is in Ezekiel 11. Zoekt u het allemaal maar gewoon op en u zult het zien. Het is gewoon een uitbeelding van Christus. En hier vind je dus ook de verheerlijkte Christus op de troon uiteraard. En als voorstelling van de heerlijkheid van Christus inderdaad deze vier dieren. Zij worden beschreven als een leeuw, kalf, mens en arend. Ik weet niet of u papier bij de hand hebt, dan bespaart u een boel werk. Dan zal ik u even wat voorlezen. In Ezekiel 1 namelijk heten ze achtereenvolgens een leeuw. Ezekiel 1, vers 10. Het is achtervolgens een leeuw, een os, een mens en een arend. Hoe de beschrijving verder is, doet er niet toe, maar die terminologie wordt gebruikt. Leeuw, os, mens, arend. In Ezekiel 10 gaat het om precies hetzelfde, maar op een later tijdstip worden ze weer beschreven. Er staat ook bij dat ze dezelfde zijn als uit Ezekiel 1, maar in Ezekiel 10, daar heten ze, vers 14 en vers 22, daar heten ze leeuw, cherub, mens en arend. En in Openbaring 4 heten ze leeuw, kalf, mens, arend. Heb je het opgeschreven naast of boven elkaar? Dan zult u zien dat het rijtje drie keer hetzelfde is, behalve de tweede die genoemd wordt in de reeks van vier. Want de eerste keer is het een os, de tweede keer is het een cherub, de derde keer is het een kalf. Daarna wijs ik erop dat een kalf heel goed een os kan zijn en andersom. Dus dat is niet echt een verschil, dat is een kwestie van woordkeuze alleen, maar het is hetzelfde. En hoe een cherub eruit ziet weten we sowieso niet, want die hebben ze niet in Artis, dus je kunt het gerust laten staan. Als ik vraag wat is het aangezicht van een cherub, dan zeg je dat van een os of van een kalf. En zolang je het niet hoeft uit te tekenen, heb je geen probleem. En dat hoeven wij niet. Wij schrijven gewoon die rijtjes naast elkaar. Hebben we die nog? Daarna is het van sinds onheugelijke tijden, vanaf het begin van het christendom, algemeen bekend dat deze vier cherubim, deze vier aangezichten, ook teruggevonden worden feitelijk in wat men noemt de vier evangelisten. In Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En in alle oude christelijke kunst, kun je nog in veel kerken, oude kerken kun je dat allemaal nog tegenkomen, vind je de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, uitgebeeld via die vier cherubim. worden beschouwd als hun symbolen. Men zegt dan dus, deze vier dieren zijn een uitbeelding van de vier evangelisten. Dat klopt ook, ze komen met elkaar overeen. Want het zal duidelijk zijn dat in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes natuurlijk deze eerstgeborene, inclusief zijn heerlijkheid, beschreven wordt. Ligt voor de hand. De vier evangelisten geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Trouwens, we zouden Christus niet eens kennen als we die vier evangelieën niet hadden. En daarna is de vraag hoe deze overeenkomst dan is. En dan moet ik u erop wijzen dat men in het algemeen goed weet dat die overeenkomst er is, maar dat dikwijls helemaal geen raad mee weet met hoe dat dan werkt. Dat geef ik u ook niet, hoe men dat dan allemaal doet. Ik geef u meteen mijn lijstje, want ik heb er niet de minste problemen mee. Ik laat de dingen gewoon in de volgorde staan waarin ze staan. En dan wordt het dus gewoon zo dat de leeuw, die als eerste genoemd wordt, overeenkomt met de strekking van het Matthäus-evangelie, waarin de Heer immers ons gepresenteerd wordt als de koning. En dat is wat de leeuw is. Leeuw is de uitbeelding van koningschap over de aarde. Daarom is de leeuw in sprookjes en in stripverhalen en in de symboliek dus altijd gekroond. En ook in Nederland, in Nederlandse symboliek, leeuw met een kroon op zijn hoofd. Wat zag ik nou laatst op een vrachtwagen staan? Leo Koning. Dat is een van de bedrijf. De man heet de koning van zijn achternaam, van zijn voornaam Leo. En dan staat er twee keer hetzelfde op, want Leo betekent feitelijk ook koning. Hè? Matthäus, Christus als koning. Daarna krijg je de os. Wel, de os is een lastdier, dat werd voor de ploeg gezet, weet ik veel. Het was een lastdier, een jukdragende os. En dus komt het overeen met het Marcus-evangelie, waarin ons de Heer Jezus getekend wordt als de knecht des Heren. In Matthäus de koning, in Marcus de knecht. Daarna krijgen wij het Lucas-evangelie, dat komt dan overeen met de mens. Uit dit rijtje, leeuw, os, mens. En inderdaad, in Lucas wordt ons de Heer Jezus getekend als mens en als zoon des mensen. Als je de menselijke hoedanigheden van de Heer wil leren kennen uit de evangeliën, dan moet je terecht bij Lucas. Als je hem wil leren kennen als zodanig als mens, dan moet je eigenlijk terecht in de psalmen. Maar als je beperkt tot de evangelie, kom je terecht bij Lucas. Ligt voor de hand, Lucas was immers de arts, de medicus. Daarna krijgen we nog het Johannes-evangelie, overeenkomend dan met de arend. En dat kan niet missen, want Johannes-evangelie beschrijft de Heer Jezus in zijn hemelse positie. En waar de leeuw de koning is van de aarde, daar is de arend de koning van de hemel. En vandaar dat leeuw en arend gecombineerd worden in de figuur van de griffioen, voorstellende de koning over hemel en aarde. Dat is dus nogal een goddelijk symbool eigenlijk. En als je hem netjes in die volgorde laat staan, heb je geen enkel probleem. Dat doet nooit iemand overigens, maar zoals ze zegt, ik laat het gewoon zo staan. Ik heb geen enkel probleem, zo moet het kloppen. Bovendien zet ik er meestal nog een rijtje naast, dat is wel aardig. Want wij kennen in de tabernakel bijvoorbeeld de vier kleuren. Hè? U weet wel, hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn getwint wit linnen. Nou, wit staat er niet altijd bij, maar fijn getwint linnen. Maar het woord voor linnen betekent wit, dus ik zeg het er altijd bij. Het betekent blank. Linnen is per definitie blank. Witte klederen zijn linnenklederen. En linnenklederen zijn de kleding van de priester. Dus gekleed in witte klederen wil ook zeggen, men is priester. Daar hadden we het al over gehad. Maar hemelsblauw, purper en scharlaken en dan geborduurd op fijn getwint wit linnen. Dan heb je de deur van de tabernakel, de poort trouwens ook, en het voorhangsel, maar dat kunt u daar niet zien op die tekening. Maar het komt keurig overeen, want blauw komt dan overeen met Matthäus. Maar het gaat om de koning van het koninkrijk der hemelen, en dus hemelsblauw. Blauw is de kleur van Matthäus. Ik sla er eerst een over. Rood is de kleur van Lucas, dus namelijk van de mens. Dat kan niet missen, want het woord voor rood is in de Bijbel in het algemeen ook de aanduiding van de mensheid. Namelijk Edom, Adam, rood. Dat is wat het echt betekent. Het wordt van toepassing gebracht op de mens, maar niet meer rood is de kleur van de mens. En daartussenin vond je Marcus, maar daartussenin ook vind je de kleur purper, want purper is paars. En dat is de menging van blauw en rood. Rood en scharlaken is hetzelfde, dat weet u toch, hè? Maar als je hemelsblauw en scharlaken, kortom blauw en rood mengt, krijg je paars, namelijk purper. En purper is de kleur van de middelaar, zegt men. De middelaar tussen hemel en aarde en dus de knecht Gods, degene die in dienst van God de middelaar is tussen God en de mens, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is dus overeenkomend met het Markusevangelie. Daarna heb je nog wit. En wit is de verzameling van alle kleuren bij elkaar. Maar wit staat voor de hemelse positie van Christus, namelijk die van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In het witte linnen. En in het Johannesevangelie vind je de Heer dus inderdaad als die hoge priester in de hemel. En dus inclusief het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Kan geen probleem over bestaan. Kortom, deze vier dieren waren in het Oude Testament al, want daar gaat het eigenlijk om, in Ezechiël, in Jesaja en wellicht al zelfs in Genesis 3, de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En ze zijn het hier nog steeds. Bovendien dat deze vier dieren hier dezelfde zijn als de cherubs, dat mogen duidelijk zijn, maar dat ze ook dezelfde zijn als de serafs uit Jesaja 6, dat blijkt ook, want in het volgende vers staat, de vier dieren hadden elke een voor zichzelf 6 vleugelen, waarmee maar uitgedrukt wordt dat zij geestelijke betekenis hebben, hemelse dingen zijn, geestelijke hemelse zaken voorstellen, dat zal hij wat vleugels uitbeelden. Er waren van binnen vol ogen, naar het midden gericht namelijk op de troon, en hebben geen rust dag en nacht, dat wil zeggen ze houden niet op met iets te doen. Wel, wat doen ze? Zij zeggen, maar dat weten we al wat ze zeggen, want er staat al in Jesaja 6. Letterlijk zo. Zij zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Jesaja 6 vers 3. Want daar staat hetzelfde over de serafiem rondom de troon. Maar seraf, zoals ze zegt, zijn volstrekt identiek aan cherubs. En ze roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God. Voor alle duidelijkheid en om geen misverstanden te wekken. Als u mij zou vragen of er een rekenkundige oorzaak is waarom men 3 maal zegt, heilig, dan zeg ik, ja, die is er ook, want die staat er gewoon achter. Namelijk, die was en die is en die komen zal. Dat geldt voor Jesaja 6 dus ook. En het is eigenlijk een beetje, hoe zeg je dat in goed Nederlands, slemielig. Ik vind het altijd gênant eigenlijk als men zegt, God is een drie-enig God. Waarom? Wel omdat er in de Bijbel staat, heilig, heilig, heilig is de Heer. Is dat 3 maal heilig, dus is hij 3-enig. Als dat waar is, dan hebben wij een 3-enige koningin. Dat heb ik laatst nog gehoord. Het was levende koningin. Levende koningin. Levende koningin. Kwam die mensen wat moeilijk uit de straat, moet ik je zeggen. Omdat ze de zin van die uitspraken niet meer zien, maar het is traditie. Het is wel degelijk 3 keer. Het is ook 3 keer hiep. En dan 1 keer hoera, uiteraard. Die begrijp je toch ook, hè? En 3 maal is scheepsrecht, hè? Als 3 keer gezegd is, dan staat dat vast. Hoe gaat het? 3 keer, niet 4 keer, dat is gewoon te veel. Dat is overdun. 2 keer is de wet. 3 keer, dat is zo werkt zoiets. 1 maal, 2 maal, 3e maal. Hè? Maak u gereed op uw plaatsen. Woeps, en weg. 200 kilometer schaatsen naar, waar was het ook weer naartoe? Naar Leeuwarden. Nou, natuurlijk. Waar ze ook vandaan kwamen, ja. Maar dan heb je toch 3 keer, zo hoort dat gewoon. En dus heilig, heilig, heilig is de Heer. En als je vraagt, is er een rekenkundige oorzaak? Dan zeg je, oké, die was en die is en die komen zal. Dat is wat het is. Met 3-enigheid heeft het niks van doen. Het gaat namelijk gewoon om de Heer Jezus Christus die het beeld Gods is. En dat is dus wat die cherubs doen, was de functie van de cherubs. Ze geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. En dat blijkt uit wat ze zeggen. En als je het uittekent, dan schrijf je zo'n ding, zo'n wolletje erbij. Dank u, broeder. En u leest zeker wel schriftverhalen. Dat had ik al gedacht. Een tekstballon, en daar schrijven we dan in heilig, heilig, heilig het Heer. En dat heeft ook een symbolische betekenis, want het drukt uit wat die 4 cherubs zijn. Een voorstelling van de heerlijkheid van Christus. Maar lees nog even mee. Vers 9. Wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven, dat doen ze dus, aan hem die op de troon zat, dat doen de vier evangelisten dus eigenlijk ook, die in alle eeuwigheid leeft, wanneer dat gebeurde, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, dat wil zeggen, zodra die vier dieren wat doen, die cherubs, die uitdrukking geven aan de heerlijkheid van Christus, doen de 24 oudsten precies hetzelfde. Nou ja, ze doen niet precies hetzelfde, maar ze geven ook eer en heerlijkheid aan degene die op de troon zit. Namelijk, ze wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen, enzovoort. Met andere woorden, de functie van de vier cherubim is eigenlijk dezelfde als die van de 24 oudsten. En u had het kunnen weten, want ook wij als gemeente zijn geroepen tot heerlijkheid Gods. In ons, in de gemeente, zou God of zou Christus verheerlijkt worden en daarmee God uiteraard. Wij zijn een volk voor zijn naam en daar waar Christus in ons gestalte zou krijgen, wil zeggen dat inderdaad de heerlijkheid van Christus tot uitdrukking komt via ons. En als straks Christus dus verschijnt met grote kracht of in grote kracht en heerlijkheid, ben ik ervan overtuigd dat de beschrijving van in grote kracht en heerlijkheid gewoon de aanduiding is van de gemeente. We zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Hij is onze vervulling en wij zijn zijn vervulling. Laatste tekst uit Efeze 1. En zo verder. Opdat Christus in ons verheerlijkt zou worden. Ze wierpen hun kronen voor de troon. Nu wordt geacht dat te weten, dat is het leuke, want dat is een uitdrukking die wij ook in nogal wat liederen tegenkomen. U bent het zich misschien niet bewust, maar velen van ons hebben heel wat Bijbelse waarheid leren kennen. Niet uit de Bijbel, maar uit de liederen. Daarin beklijven ze. En daarin liggen ze schijnbaar soms nog veel vaster dan in de Bijbel zelf. Want aan de Bijbel wordt getornd en aan de liederen niet, maar zingen ze zo mee. En men spreekt woorden uit waar men nog nooit over nagedacht heeft. En terwijl ze zich settelen in het hart en in het hoofd en in het geheugen en in het leven, is men zich dat niet eens bewust. Maar op een gegeven moment wordt men wakker en zegt, oh ja, dat is waar ook. Wat geloven christenen? De Bijbel? Nou, dat is een beetje twijfelachtig. Weet je wat ze geloven? Lees hun liederen maar na. Dan weet je wat ze geloven. En wat voor hen belangrijk is en wat niet, enzovoorts. En dus zingen wij, als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied wezen, dan gaat het over. Want dan zeggen wij, we hebben die kroon ontvangen, dat is waar, dat was de bedoeling ook. Maar het nederleggen van die kroon, begrijp me goed, wij geven die kroon heus niet meer af hoor. Dat haal je niet in je hoofd, je hebt hem van de Heer zelf gekregen, je kan het niet meer teruggeven. Dat is beledigend. Maar in de symboliek hier gebeurt het wel, want er wordt in uitgedrukt van, Heer, het is door uw werk dat wij die kroon hebben ontvangen. Niet alleen u hebt hem ons gegeven, uitgereikt aan het eind van de loopbaan, maar het is in uw kracht waardoor wij die loopbaan hebben kunnen lopen. Het was uit uw genade, want van onszelf hadden we die dingen toch niet gekund, enzovoort. En dat is wat het uitdrukt. En dan zeggen we inderdaad, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Ook wij namelijk zijn door hem geschapen. Met verwijzing niet naar de oude schepping uiteraard, maar naar de nieuwe schepping. En voor zover er in onze levens wat tot stand gebracht is, is het inderdaad door zijn kracht. Daarna komen we hoofdstuk 5. En hoofdstuk 5 lezen wij over, ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, want nu gaat er langzamerhand echt iets beginnen. U begrijpt toch, dit is decor voor de gebeurtenissen die in volgende hoofdstukken pas beschreven worden. Het is als het ware de achtergrond waartegen het gebeurt. De hemelse positie van Christus en de gemeente. Een verheerlijkte Christus op de troon. En van daaruit zal die heerlijkheid ook op aarde geopenbaard worden. En het wordt uitgebeeld in het boek, want er staat, ik zag het recht van degene die op de troon zat, een boek. Biblion in het Grieks. En dus zegt men, het zal de Bijbel wel lezen. Maar dat hoeft niet, het is gewoon een boek. Een boekrol wel te verstaan, hè? Dat is een oud boek, is een rol. Geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Je moet bedenken dat een boek Daarin is iets beschreven, meestal een geschiedenis, gebeurtenissen van begin tot eind. En het idee is dat het afrollen en oprollen van de boekrol, het lezen van de boekrol dus, waarbij die langzamerhand rolt, hetzelfde is eigenlijk als wat in het boek beschreven wordt, namelijk de ontwikkeling ontrollen. De ontwikkeling van de gebeurtenissen, die heb je toch, hè? Je rolt het boek open en het schrijft voort in de tijd. Hij rolt weg, rolt door de tijd heen en het verhaal speelt zich af en kan voorgelezen worden enzovoorts. Daarom is bij de Joden ook dikwijls het ontrollen van het boek in de synagoge een ritueel. Omdat men weet wat het voorstelt. En hier is de vraag in vers 2. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Wie zou dat doen? Het boek openmaken, in de zin van ontrollen. Anders gezegd, wie is degene die de heilsgeschiedenis volbrengt of uitvoert, wie hem voltooit? Wie zorgt ervoor dat de gebeurtenissen zijn loop hebben? En het antwoord is duidelijk, wie dat zou doen, de Heer zelf. Begrijp nou goed, waar de heilsgeschiedenis natuurlijk vast ligt in het woord Gods, kun je dus ook rustig zeggen, dit boek is de Bijbel. Maar je kunt net zo goed zeggen, het is de heilsgeschiedenis, want het is precies hetzelfde. Maar wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Het zijn trouwens 7 zegelen, zegt vers 1, en dat had u al gedacht, want het gaat om de ontwikkeling, de afwikkeling van het werk Gods. En het werk Gods wordt nu eenmaal uitgedrukt in een 7. Dat is altijd 7. Het werk Gods is een 7. Dus je kan nooit anders dan 7 zegelen hebben op het boek, zeg maar, hè. Het is of 1, dan maakt het niet uit, is hij verzegeld. Maar als meerdere zegels zijn, het heeft een betekenis, 7. En inderdaad, en dan staat er, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog het zelf inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog het zelf in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, Johannes, ween niet. De leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Dus er wordt gezegd wie dat doen zou. Nou, het is gewoon degene die op de troon zit. Maar hij wordt eerst aangeduid als de leeuw uit de stam van Juda. Kortom, de wortel Davids, dat is eigenlijk hetzelfde als de stam van Juda. Daar heb ik de volgende keer wel even over. Maar daarna staat het dat Johannes keek wie dat dan was. En toen zag hij een lam. Waarbij me weer gezegd wil zijn dat het de Heer Jezus Christus is. Uit het geslacht Davids, inderdaad, naar het vlees. Maar aan de andere kant gesteld tot niet alleen zoon van David, maar ook tot zoon van God. Die inderdaad de heilsgeschiedenis volbrengt. Dat wil zeggen ook inderdaad zal voltooien. En dat is precies wat gebeurt in de wederkomst van Christus uiteraard. Want dan wordt de heilsgeschiedenis voltooid en daarover gaat de rest van dit Bijbelboek. En daar laten we het voor vandaag weer bij, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij dat woord mogen kennen. En dat u ons de schriften opent, reeds nu in onze dagen. Opdat we op de hoogte zouden zijn van uw werk, zover u dat in het verleden volbracht hebt. Maar ook opdat we kennis zouden nemen van het werk dat u in de toekomst alsnog zult doen. Een werk in het bijzonder waarin ook wij als gemeente betrokken zullen zijn. We danken u dat wij mogen aanvaarden uit uw woord dat u ook ons als gemeente een plaats hebt gegeven in dat werk. En dat we niet alleen nu in de dagen onze vlees, maar ook in de toekomst betrokken zullen zijn in de openbaring van uw heerlijkheid. En juist in de toekomst meer dan nu uitdrukking zullen zijn van uw wezen en afschijnsel zullen zijn van u die licht bent. Wij danken u dan dat we u mogen kennen en reeds nu in dit licht mogen wandelen. Dat ook wij in alle eenvoudigheid uw woord mogen openen en het woord uw leidzaamheid mogen bewaren. In de wetenschap dat u ons daardoor bewaart uit de uren der verzoeking. Daarom bevelen we ons bij u aan, ook in de dagen die voor ons liggen. Opdat uw werk in ons voortgang zou vinden, omdat wij door uw geest zouden verstaan de dingen die u ons geschonken hebt in Christus. En omdat we bewaard zouden blijven in de daad van de boze. Wees u dan ons nabij met uw genade. daarmee met uw kracht en met uw geest om Christus wil. Amen.